Goedemorgen luisteraars, welkom bij een volgende aflevering van de podcast over sportpedagogiek. We gaan het hebben over, ja, een beetje in zijn algemeenheid over sportpedagogiek, over alle ontwikkelingen die daar spelen. En dat doen we met niemand minder dan senior onderzoeker Irene Faber van het lectoraat sportpedagogiek. Welkom Irene, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel.
En naast Irene hebben we natuurlijk mijn vaste steun en toeverlaat, de co-host in deze podcastserie, Job van Heunen. Hey Job, welkom. Leuk dat je er weer bent.
Oh, dit is echt super grappig. Jij hebt echt een podcaststem. Jij hebt een stemrol en je hebt een podcaststem. Klinkt goed.
Heb ik een podcaststem? Ja, wat betekent dat eigenlijk?
Je gaat iets gedragener of zo spreken. Vind jij ook een hele?
Ja,
het valt wel. Iets anders, hè?
Lekker enthousiast. Ja. Helemaal goed. We hebben er zin in.
Maar dat is goed, Roel. Dat is goed.
Of iets meer ontspannen. Geef maar aan.
Mag, wat jij wil.
Want kwetsbaarheid staat wel centraal in de pedagogie.
Dit vooral wat jij fijn vindt. Maar ik vind het vooral ook leuk om te horen. En het staat je wel goed.
Ja? Wat mij betreft. Want jij kent mij het allerbeste op van zo'n beetje de hele wereld. Op mijn vrouw en misschien mijn kinderen na. En dit valt toch nog op dat ik een andere stem gebruik als ik een intro van de podcast.
Nu zakt het wat in en hoor ik gewoon de rol die ik eigenlijk in een normaal gesprek hoor.
Beetje saai dus.
Maar beide is leuk. Ja, zo ken ik je.
Hey Job, want ik begin altijd met de openingsvraag aan jou voordat ik de gast wat verder introduceer. Maar vandaag met Irene. Breed thema, sportpedagogiek. We gaan kijken hoe zijn die ontwikkelingen. Wat doet Irene daar nou eigenlijk allemaal precies in? Maar wat verwacht jij? Heb je er een beetje zin in? Wat verwacht je?
We hadden net een kort voorgesprekje. En we kennen elkaar eigenlijk van één korte ontmoeting. En dat was een heel andere plek, niet hier.
Ja, met we bedoel je, jij en Irene kennen elkaar van één korte ontmoeting.
Exact, ja. Ik denk dat die een kwartiertje geduurd heeft.
Ja, zoiets.
En that's it. En ik vind het superleuk om mensen leren kennen. En heel erg nieuwsgierig naar drijfveren. Dus wat maakt eigenlijk dat je senior onderzoeker bent? Zeg ik dat goed? Senior onderzoeker?
Ja.
En misschien nog wel meer ambities hebt dan dat. Dus daar ben ik ongelooflijk nieuwsgierig naar. En natuurlijk, ik vind het allerbelangrijkste dat een kind op een hele prettige plek zich fijn voelt. Of het dan in de sport is of ergens anders, maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar in dit geval gaat het over sport. Dus ik ben ontzettend benieuwd hoe jij daar naar kijkt. En wat je ervan weet. En we gaan alles vragen.
Kom maar op. Hey Irene, jij bent naast senior onderzoeker binnen Hogeschool Windesheim, het lectoraat sportpedagogiek. Ben je ook actief binnen de bond, tafeltennisbond, als vicevoorzitter.
Klopt.
Maar daarnaast ben jij ook gewoon zelf sporter, of in ieder geval geweest. Maar vooral ook hele fanatieke sportouder, coach of begeleider van een team. Klopt dat allemaal?
Ja, klopt allemaal. Ja, ik heb meerdere rollen, zeg maar, in de sport. Zeg maar van tegenwoordig inderdaad ook sportouder. Maar ben ook al heel lang trainer voor verschillende groepen. Jonge kinderen tot en met senioren, zeg maar, 60 plus. En in de tafeltennis kan dat allemaal. Want dan hebben we vaak verticale groepen voor leeftijdsopbouw, zeg maar. Dus eigenlijk sporten kinderen en volwassenen ook wel relatief vaak door elkaar heen, zeg maar. Ja, dus dat is wel bijzondere, denk ik, aan tafeltennis, waar dat kan.
Is dat bewust?
Wij destijds bewust voor gekozen. En dat was ook omdat we een aantal ambitieuzere kinderen hadden die graag zelf wat meer wilden leren tafeltennissen. En op dat moment hadden we een hele jonge groep kinderen. En was onze pubergroep een beetje weggevallen. Aha. En omdat we eigenlijk die pubergroep er niet was, hadden we zoiets hoe kunnen we die kinderen nou een beetje uitdaging bieden en ook helpen om zich dan te ontwikkelen in die sport. En toen hebben we gezegd van we gaan senioren vragen of we niet samen kunnen trainen. En zo is dat eigenlijk tot stand gekomen. En,
grappig.
Dat is
en
eigenlijk
even voor de duidelijkheid, met we bedoel je jouw eigen club?
Ja, klopt.
En niet,
klopt.
Niet zeg maar de tafeltennisbond, nee. Het is we je eigen club. Waar is die club? Waar staat die club?
Het is Trias in Twello. En is op dit moment een bloeiende club met een ook wel echt een regiofunctie voor de kinderen die in de omgeving, zeg maar, ik weet niet of je het helemaal asiel moet zeggen, maar die zoeken dan een club, zeg maar, waar ze bijvoorbeeld op een hoger niveau kunnen spelen of omdat ze hun team uit elkaar valt of iets dergelijks. En die komen dan bij ons. En ik denk dat voor een tafeltennisclub zijn we relatief groot. Ik denk dat we nu op ongeveer 135, 140 leden zitten. Ik moet zeggen dat het niet alleen maar jeugd is. We zijn ook enorm gegroeid door juist ook de oldstar groepen, zeg maar.
Ja, sorry, ouderen. Ik zit een beetje te lachen, want ik merk nu, en Roel kent dat, dat ik nu al 100.000 vragen heb, maar voor, als het mij ligt, dan is de hele podcast gevuld met die vragen.
Nee, dat is mooi.
Dus, maar hij is superleuk. Echt heel leuk om te horen hoe dat dan werkt. En hoe dat dan, maar dus kennelijk ook hoe dat leidt tot groei bij...
Bij de taftensgroep.
Ja. Irene, ik kaap hem toch even, want voor de structuur van deze podcast, dat moet ik dan even proberen een beetje voor te zorgen.
Yeah.
Irene, we beginnen altijd met een soort van openingsrubriek. En de vraag is, hoe lang is het geleden dat je zelf tafeltennissen? Hoe lang is dat geleden?
Ik speel eigenlijk nog. Ik heb wel last van een blessure, maar afgelopen woensdagavond heb ik toch nog wel weer even een balletje geslagen, zeg maar.
Maar de vraag is, denk je daar weer eens even bij na? Aan welke jeugdtrainer heb jij de allerbeste herinnering?
Ja.
En dat... vooral waarom? Je mag namen noemen, dat hoeft niet, maar het gaat natuurlijk over, maar wat maakt die persoon dan...
Ja. Ik moet zeggen, ik heb bij verschillende verenigingen gespeeld. En als ik dan zo terugga in de tijd, dan denk ik, er waren meerdere mensen waar ik heel blij van kon worden. Ik heb een trainer gehad bij mijn allereerste clubje, wat een heel klein clubje, zeg maar. En ik was daar het enige meisje. En het feit dat hij ook oog voor mij had als meisje en daar ook wel zich bewust van was. Van, ik heb een meisje in de groep, die moet ik soms ook wel even misschien... even een beetje wat anders benaderen, zeg maar, dan de stoere jongens. En op een gegeven moment hebben ze toen ook een wat ouder meisje, zeg maar, die in een andere groep speelde, ook een keer mee laten doen met mij, zeg maar. Dus er was echt wel oog voor. En die trainer, daar heb ik toch wel een... die heeft mij wel ook de liefde voor het spelletje en voor samen trainen en ook je ontwikkelen, zeg maar, toch wel een stukje neergezet. Maar ik ben ook wel een beetje een ambitieuze speelster geweest. En op een gegeven moment kwam ik bij een andere club terecht. Daar vroegen ze mij van, Irene, wil je bij ons niet in de meisjesteam spelen? En daar liep een trainer rond die waar je op tafeltennis technisch niveau, zeg maar, heel veel van kon leren. En ik was daar op dat moment ook wel aan toe. Dat ik dacht van, ik wil me nog
toen?
Wel... toen was ik 15 of zo.
Dus ja,
voor tafeltennis begrippen zelfs relatief laat. Misschien om dat soort dingen nog te leren. Maar ik was daar wel aan toe. Ik wilde graag nog wel beter worden. En eigenlijk misschien wel de leukste begeleider was onze coach. En dat was de coach die meeging op zaterdag met de wedstrijden. En waar we... na de wedstrijden ook gezellig mee naar de Mac gingen.
Ja, precies. Ja, slecht. Wat slecht.
Ja, maar die met ons, zeg maar, meejuichte en met ons alle liedjes meezong van, bekende artiesten, zeg maar. Ik vind dat altijd wel... als ik dan terugdenk aan die tijd, dan denk ik, dat zijn wel echt momenten geweest waar je gewoon als team en samen, zeg maar, super leuke tijd hebt gehad. En dat zijn ook vriendschappen wel voor het leven geworden.
Mooi. Je hebt dus eigenlijk meerdere trainers die een belangrijke rol in jouw leven hebben gespeeld. Ik vind namelijk die eerste ook echt een waanzinnig mooi verhaal. Als enige meisje dan, ik noem het, de individuele aandacht voor jou hebben. Ondanks dat je anders bent dan de jongens in die groep.
Ja.
Toch? Gewoon alleen dat bedoel ik niet op een andere...
Nou ja, weet je, ik ging ook wel mee voetballen als ze dan in de zomer, zeg maar, liever buiten gingen sporten, zeg maar, als de competitie een beetje voorbij was. Maar ja, weet je, dat was ook wel een beetje zoeken voor hem natuurlijk. Van, hoe ga je dan met een meisje om, zeg maar, die eigenlijk ook wel, wel mee wil, maar hoe doen we dat dan goed? En ik voelde ook wel een stukje veiligheid, zeg maar, door hem in die groep. En hij kwam voor mij op zonder dat hij voor mij op hoefde te komen. Ik weet niet, een beetje een soort, hoe moet je dat zeggen? Dat was helemaal niet expliciet of zo. Ja, dat hij dat zei van, laat iedereen met rust of zo. Maar veel meer in hoe hij zich gedroeg en hoe hij dan ook met mij en de jongens omging, zeg maar. Om te zorgen dat gewoon goed ging. Ja.
Mooi, cool.
Ja.
Je noemde geen naam, hè?
Sorry?
Je noemde geen naam, toch?
Nee.
Want ik vind het wel heel leuk. Het is een joekel van een compliment wat je geeft.
Mijn eerste trainer was Tim Gerritsjans. En die geeft op dit moment nog steeds training. Dat is ook wel weer leuk. Ik ben hem later, zeg maar, als collega dan weer tegengekomen. En hij geeft training in Borne. Dat is een plaats, zeg maar, Hengelo, Enschede, in die buurt.
Ja.
En onze coach, dat was Mirko Erbers. En dat is nog steeds een vriend van mij. En die heeft superleuke vent. Altijd voor ons paraat. En superleuke tijd gehad. Ja.
Leuk.
Oh, en weet je wat
mooi
dan ook...
Wat weten die mensen dat jij het zo ervaren hebt? Heb je wel eens dit compliment aan hen teruggegeven?
Nou, misschien niet zo als ik dat nu zeg maar heb verwoord, zeg maar. Maar we hebben
Tim
zeker...
Tim en Mirko, goed luisteren, want het is volgens mij recht uit het hart.
Ja, ja, zeker.
Mooi. Hey, we maken even het afslag. Hoewel ik ook, we komen hier straks wel weer op terug, hoor. In een soort van zelfreflectie van hoe ben je dan zelf als bijvoorbeeld ook als trainer en coach, of als sportouder, of als onderzoeker, oftewel gewoon als Irene. Hey, jij bent senior onderzoeker bij het lectoraat sportpedagogiek. Maar wat is nou, waarom eigenlijk? Wat drijft jou zo in dat thema sportpedagogiek?
Nou, misschien eerst, wat is het eigenlijk? Want ik vind het zelf al een nou ja, niet voor iedereen. We hebben het kind centraal. Als je een kind moet uitleggen, wat is eigenlijk sportpedagogiek?
Ja,
wat is
dat
eigenlijk?
Ja, dat is ook best wel een lastige term. En ik denk dat als je kijkt, zelfs internationaal zijn we daar ook nog niet helemaal over uit, wat precies die definitie is. Nou, maar voor ons staat dat eigenlijk voor iets heel duidelijks. En dat leggen we ook uit aan de hand van het mooie jeugdsportkompas wat we ontwikkeld hebben. En het gaat erover dat we het kind centraal stellen en dat we eigenlijk een positieve, veilige sportomgeving willen ontwikkelen voor de kinderen, zeg maar, willen creëren. Waar zij zich prettig voelen, waar ze zich kunnen ontwikkelen, waar ze kind kunnen zijn, waar ze zich gehoord voelen. En waar ze eigenlijk, ja, ik zou zeggen, een tweede thuis kunnen hebben, zeg maar. Thuis en op school, zeg maar, nog een omgeving hebben waar ze eigenlijk, ja, zich kunnen ontwikkelen en zich prettig voelen. En eigenlijk gaat het er dan vooral om, hoe creëren we nou zo'n omgeving met elkaar? Hoe zorgen we nou dat we dat eigenlijk goed doen? En dat geldt voor alle begeleiders daaromheen, maar ook voor ouders. En op een beetje een hoger niveau, zeg maar, van de mensen die daarover nadenken. Hè, hoe moet je dat nou faciliteren? Hoe moet je dat nou zorgen dat dat dan ook kan plaatsvinden? Ja, dat is eigenlijk waar we mee bezig zijn. Ja, en hoe kom ik daar nou? Want dat was jouw vraag.
Nou, de waarom vraag vooral. Hè? Dus waarom is dat dan zo'n belangrijk thema dat je denkt, ja, hier wil ik gewoon mijn werk van maken.
Ja, even ervan uitgaan dat je dat een belangrijk thema vindt.
Zeker. Anders was ik hier niet... Nee. Eigenlijk toen ik hier solliciteerde, zeg maar, toen zei ik ook tegen onze lector Nicolette van, ja, weet je, dit is als een jas die ik aantrek. Dit is echt iets wat gewoon, ja, mijn passie heeft en wat ook, waar ik zo graag aan bij wil dragen, zeg maar, om dat goed neer te zetten. En dan moet ik jullie toch iets vertellen, zeg maar, over waar ik een beetje vandaan kom.
Graag
als je
wil. Laten we zeggen, ik ben ooit opgeleid als fysiotherapeut nog. Dus meer vanuit de zorg. En vanuit die hoek, zeg maar, en daarna bewegingswetenschappen, kwam ik wat meer bij motorische ontwikkeling of ontwikkeling van kinderen terecht. En dat trok me wel heel erg van, ja, hoe kan je dat nou... In eerste instantie vooral ook monitoren. Hè? Zorgen dat je weet welke kinderen, zeg maar, zich goed ontwikkelen. En in die zin van goed, hè, nou ja, welke kinderen zouden we moeten helpen? En voor mij als fysiotherapeut dan vooral in het bewegings, in bewegen wat ze doen. En eigenlijk door mijn werkzaamheden en door het trainerschap wat ik had bij de Toekomst in Lochem destijds, mijn sportvereniging, kwam ik in aanraking natuurlijk en met kinderen die zich ontwikkelden, maar ook met de dag van het talent van de tafeltennis. En daar deden ze sportmotorische testen, noemden ze dat. En ze hoopten daarmee, zeg maar, een soort inzicht te krijgen welke kinderen
geschikt waren.
Nou ja,
vind je?
Past dit nou, zeg maar? Okay. Hè? En bij welke kinderen zou het nou passen, zeg maar, om misschien ook wat verder nog te ontwikkelen. Wie heeft daar dan de potentie voor?
Met als doel
om te kijken, wie kan de topper van de wereld worden?
Wie is de nieuwe Bettine Vriesekoop?
Ja, ja. Dat. Hè? Ja, of nu tegenwoordig Britt Eerland. Hè?
Ja, zeker. Ja, klopt.
Oh, jij bent kenner.
Ja, zeker. Okay. Ja. Ik ben vaste gast bij het jaarlijkse tafeltenniscongres.
Oh ja, vandaar dat jij de achtergrondinformatie...
Ja, vaste gast. Ik ben daar geweest als adviseur lokale sport ook. En dit jaar ga ik er weer naartoe. Op een hele andere rol gaan we het niet over hebben, maar daar ben ik er weer. Ja.
Ja. Nou ja, het idee was natuurlijk met name talentherkenning, zeg maar. En eigenlijk als trainer, zeker als jonge trainer, ben je natuurlijk ook wel ambitieus. En denk je, daar ga ik wat mee doen. En eigenlijk heb ik toen van mijn werk en mijn hobby, zeg maar, ook een beetje weer een soort combi gemaakt. En ben ik gepromoveerd uiteindelijk, zeg maar, op talentherkenning in de tafeltennissport. En heb ik vooral gekeken van, goh, kunnen we nou aan jonge kinderen, kunnen we al iets zien, zeg maar, dat voorspelt dat zij later misschien heel goed kunnen worden. Was natuurlijk ook iets waar sportbonden, zeg maar, wel mee bezig zijn. Hè? Welke kinderen zouden in onze talentprogramma's moeten zitten en welke misschien daar ook niet zouden passen. Ja, gedreven door dat stuk, zeg maar, dacht ik van nou, dat wil ik wel verder uitzoeken. En ik merkte gewoon in mijn onderzoek dat dan komt er een kentering. Want je gaat veel holistischer kijken, je gaat veel meer naar het hele kind kijken. En je ziet gewoon, ja, motoriek is natuurlijk één ding, maar vinden ze het ook leuk? Hebben ze ook plezier? Hoe ontwikkelen ze zich dan? En dat is allemaal niet lineair. En er is ook geen gemiddeld kind. En hoe kunnen we nou de kinderen, zeg maar, helpen om zich zo goed mogelijk dan te ontwikkelen? En welke wensen en motivaties hebben zij zelf eigenlijk? En eigenlijk had ik op een gegeven moment zoiets van, nou, ik ben nu wel een beetje klaar met de kinderen beoordelen of evalueren. Ik vind dat we volgens mij eens in de spiegel moeten kijken, hoe kunnen wij nou zorgen dat kinderen zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen? En voor de een is dat misschien naar topniveau. Hè, dan hebben we het over talent meer in de nauwere, engere zin, zeg maar. Van wie kan er nou uiteindelijk de top halen? Maar ook voor alle andere kinderen die binnenkomen. Iedereen die heeft toch wel een vraag of een behoefte, hè, op het moment dat je bij een sportclub binnenkomt. En hoe kunnen we nou die kinderen dan zo goed mogelijk helpen? Dus ik ben eigenlijk ook wel een beetje geswitcht van, zouden we niet die omgeving veel beter kunnen aanpakken? En dat is eigenlijk...
Is het ook een... ik weet niet of ik het nu helemaal onderbreek.
Nee, helemaal niet.
Maar is er ook een switch geweest van gedreven door talent en talentontwikkeling naar... veel meer de breedte en plezier misschien wel in de sport voor allemaal?
Nou ja, eigenlijk voor mij gaat het samen. Ik denk dat het hand in hand gaat, zeg maar. Ik denk
was dat niet zo dan? Of bij jouzelf misschien, of überhaupt in de sport?
Nou, nee. Ik denk dat dat niet het geval is geweest. Maar ik denk dat... dat de manier zoals we het inrichten niet per se het plezier oplevert bij de kinderen. En... ik denk ook, hè, als we kijken naar hoeveel kinderen toch weer afhaken, zeg maar, bij sportverenigingen.
Ja,
dan vind ik het wel zonde, zeg maar. Want het is, ik heb het zelf ook ervaren als een hele prettige omgeving waar je juist kan ontwikkelen. En of dat nou naar topsport is of naar een andere tak. Of, hè, of zelfs als kaderlid, hè, of als trainster, hè, of wat dan ook. Ja, er zit heel veel potentie in die jeugdsport, zeg maar, om kinderen te helpen in en begeleiden in ontwikkelingen. Met name in een meer veilige setting. Ik weet nog dat ik, dat raakt hier dan een beetje aan. En dan komen we zo meteen terug op jouw vraag, Roel, over waarom ik nou bij het lectoraat ben gaan werken.
Maar zeg, je weet hem nog.
Ja, ik weet
was
hem nog.
Maar dit is toch goed antwoord?
Ja, hoe heet het? Toen mijn kinderen, zeg maar, klein waren, toen zijn ze op heel veel verschillende sporten zijn ze wezen kijken en ook lid geweest en van alles gedaan. En wat ik zelf een beetje miste in onze omgeving was dat tweede thuis waar ik het net over had. Dat je iedereen kent, dat je daar ook binnenkomt, zeg maar, en dat het niet is, ik kom een lesje afnemen, maar dat je het gevoel hebt van, nou, dit is mijn clubpie.
Ja.
Hier hoor ik thuis. En toen heb ik op een gegeven moment, dat was eigenlijk voor mij ook wel weer een reden om weer training te gaan geven nadat ik er een tijdje uit was. Omdat we kinderen hadden gekregen en ja, gewoon in de tijd wat krapper kwamen. Maar ik zoiets van, nou, dat zou ik ze graag willen bieden. En vooral op de momenten dat het bijvoorbeeld op school even niet zo loopt. Of bijvoorbeeld de switch maakt van de basisschool naar de middelbare school, die best lastig is. Maar dat je altijd nog een plek hebt waar je weer andere mensen ontmoet en waar je weer ook vrienden kan maken die misschien wel blijvend zijn voor de rest van je leven.
Mooi.
En nou ja, dat was een reden, zeg maar, om weer training te gaan geven. Nou ja, en toen de vacature hier kwam voor het lectoraat sportpedagogiek en ik met Nicolette om de tafel zat. En Nicolette eigenlijk, belichaamd zij. Maar zij is gewoon, zeg maar, zij staat voor deze zaak, zeg maar. En zij heeft dit wel echt op de kaart proberen te zetten. En ik had zoiets, nou, hier wil ik echt wel heel graag een steentje aan bijdragen. Dus vandaar dat ik voor mij was het een logische stap om talentherkenning en ontwikkeling, en vooral ontwikkeling, nog beter te doen. Om deze stap richting sportpedagogie.
Ontwikkeling is echt een belangrijk woord voor je, volgens mij.
Ja.
Ja, ja. Leuk.
Nou, als je het hebt over drijfveren, dat is ook wel een drijfveer voor mezelf, zeg maar. Ja.
Ja. Hey, Irene, je hebt het over een steentje bijdragen.
Ja.
Volgens mij is dat inmiddels, zolang ik je ook
een steen. Ken,
een hele grote steen.
Minnebed.
Ja. Geworden. En daarmee bedoel ik, je bent onderzoeker, dus dat ontzettend veel onderzoeken waar je of al mee bezig hebt gehouden en afgerond, of waar je nu nog steeds mee bezig bent. Noem er eens een paar, ook een beetje voor het gevoel van de luisteraar. Waar houd je je mee bezig?
Laten we zeggen, in de tijd dat ik meer de talentherkenning deed, zeg maar, daar heb ik veel in de tafeltennissport gedaan, zeg maar, om te kijken van hoe kunnen we daar zo goed mogelijk setting neerzetten. Maar sinds ik hier in Zwolle, zeg maar, werk, een van de belangrijke projecten die ik nu doe is iCoach Girls. En dat gaat vooral over hoe kunnen meisjes nou specifiek ook een goede plek krijgen. Ondanks dat het in Nederland best oké gaat met de meiden, zeg maar, zien we ook wel breder, zeg maar, over de wereld dat dat eigenlijk nog helemaal niet zo is. En hoe kunnen we meisjes nou, zeg maar, ook een positieve sportbeleving laten ervaren al op jonge leeftijd, zodat zij ook alle positieve dingen van effecten van sport en alles wat daar eventueel mee samenhangt kunnen ervaren. En we hebben ook een onderdeel daarvan is hoe krijgen we nou meer vrouwen, zeg maar, ook als trainster en als coach in het kader. Want we denken dat we daarmee ook een belangrijke slag naar de meisjes toe maken. Als rolmodel, voorbeeld. En ook misschien ook wat meer kunnen aansluiten nog bij de belevingswereld van de meiden. En dat is een van de belangrijke projecten, zeg maar, op dit moment. Ander project wat we...
Oh, sorry. Daarop aanhangen. Want dat zijn de vragen die je onderzoekt.
Ja.
Wat vind je dan? Je vindt ook antwoorden.
Ja, nou, het project, zeg maar, wat we nu draaien, zeg maar, hebben we in eerste instantie gekeken vooral naar wat is er eigenlijk al bekend, hè? Van wat zijn onze startpunten? En in die startpunten hebben we eigenlijk best wel goed kunnen vastleggen een soort 10 geboden lijstje van oké, als we meisjes een goede ervaring willen laten opdoen in de sportsetting, dan zijn dit de dingen die we echt moeten doen. En daar moeten we op letten. En datzelfde geldt voor de dames, zeg maar, in als trainer of als coach. Als we hun graag in de sport willen hebben en we willen ook hun, zeg maar, behouden, zeg maar, voor deze functies.
Kun je twee dingetjes uitlichten wat dat is?
Okay, ja. Wat zijn die 10 geboden? Misschien zijn 10 te veel, maar
het eind, op het eind komt er nog een gouden tipvraag, die is wel algemeen. Maar nou, deze
we hebben die 10 geboden, zeg maar, voor de meisjes hebben we ook gerangschikt langs het sportkompas weer. En als je kijkt naar dat sportkompas, dan zie je meisjes zijn vaak wat onzekerder over nou, heel veel dingen, maar onder andere over hun eigen vaardigheid. Dus voor meisjes is het echt best wel belangrijk dat ze snel succesjes ervaren. Dat is voor alle kinderen belangrijk, maar blijkbaar voor meisjes nog net iets meer. En dus dat dingen lukken. Dat ze ervaren, het lukt me. Ja. En dat ze daardoor een stukje zelfverzekerder worden, zeg maar, om dingen te doen. Daarnaast onzekerheid, zeg maar, over je eigen lichaam. En met name in de puberteit ook. Hè, dat verandert. Er verandert best wel veel. Meisjes vragen zich best wel af van hoe zie ik er eigenlijk uit als ik sport? En überhaupt, hoe zie ik eruit? Maar hoe zie ik er ook nog uit als ik sport? En vinden mensen dat niet raar of gek? En als ik dan ga bewegen, ziet het er dan wel een beetje, nou ja, charmant nog uit, zeg maar.
Ja, precies. Ja, dat is heel grappig. Want dit is dus, daar heb ik dus mijn leven lang niet bij stilgestaan. Hoe ik eruit zie, terwijl ik sport. Maar dat is misschien ook meteen het probleem, of niet? Dat ik als man of zo dan voor zo'n groep sta en dat, omdat ik daar zelf niet mee bezig ben, door de bank genomen.
Ik denk dat we heel onbewust en onbedoeld wellicht ook nog, dat we toch in onze sportcultuur heel veel dingetjes zitten, waardoor meisjes, maar wellicht ook andere mensen, zeg maar, zich niet altijd even prettig voelen.
Ja.
En ik denk dat het goed is om met elkaar daar te kijken van, maar wat is dat dan? Kunnen we dat pakken, zeg maar? Kunnen we dat ook veranderen? Kunnen we dat dan omzetten, zeg maar?
Ja.
En ik denk helemaal niet dat trainers bewust gekke dingen willen doen, zeg maar, om meiden zich niet prettig te laten voelen. Maar soms weten ze ook helemaal niet, hè, wat je aangeeft. Ik weet het eigenlijk helemaal niet. Dus we zijn misschien soms ook nog wel met elkaar een beetje onbewust onbekwaam. Ja, dat we dingen nog niet zien. Een blinde vlek hebben voor dingen. En ik denk dat het goed is om dat met elkaar eens op tafel te leggen. Van, maar wat kunnen we daar dan misschien aan doen? Ik weet zelf vanuit mijn eigen tafeltennissport. Ik zeg altijd, ik ben een van de overlevers in het systeem. Er zijn weinig vrouwen ook bij ons. Weinig meisjes, relatief gezien. En dat is ook een van de redenen waarom ik graag bij de NCTB, de Nederlandse Tafeltennisbond, ook graag een steentje wilde bijdragen. En kunnen we daar niet iets voor betekenen? Kunnen we niet meer meisjes, dames enthousiast krijgen, zeg maar, voor onze sport? En wat zouden we dan moeten doen?
Ja.
En ik weet nog heel goed, en dat is ook al jaren geleden hoor, maar toen was ik een jaar of 18. En toen maakte ik de stap, zeg maar, van jeugdcompetitie, waar ik in een meisjescompetitie speelde, naar senioren. En ja, je krijgt gewoon heel veel opmerkingen als jonge meid. Hè? Ja. Enerzijds misschien mannen die het leuk vinden dat je komt en daar allemaal dingetjes over zeggen. Hè? Of over hoe je eruit ziet. En, nou.
Wat interessante. Wat, wie had je toen, met de wetenschap van alles, je weet nu superveel meer dan toen.
Ja.
Die bestuurders of die trainers van die tafeltennisvereniging toen, wat had je tegen ze willen zeggen?
Ja,
wat hadden ze moeten doen om jou dat gevoel van...
Ik denk dat, dat ik het prettig had gevonden, zeg maar, gewoon als er wat meer meiden waren geweest. Meer vrouwen, zeg maar, waardoor het ook... Ik weet niet, meer normaal was geweest, denk ik, dat wij daar gewoon rondliepen.
Nou, en nu, niet per se als speelster,
nu was je
maar...
een soort uniek iemand.
Ja, ja.
Je viel en, doordat je bijna de enige was. Okay.
Ja, en ja, iedereen is natuurlijk uniek, maar je valt gewoon op dat moment iets meer op. En dan denk ik toch, ja, als ik dan terugkijk naar... Ik ben iemand die blijkbaar met twee benen op de grond is blijven staan en dat ook... daarmee heeft leren omgaan, zeg maar. En soms leuk, soms niet leuk. Hè, afhankelijk
ondanks
van...
dat ben jij gewoon gebleven, zeg maar.
Ja, dankzij en ondanks dat. Ja. Dus ja.
Maar bedoel je daar nou mee? Want sorry, ik weet niet of het nu naar een verkeerde richting op gaat, maar...
ik heb ook nog een vraag, namelijk. Bij... Doe maar.
Ja. Nou, wat bedoel je daarmee meer meiden die spelen? Of bedoel je daar ook gewoon in het kader, in het bestuur?
Kader. Ja, zeker okay. In het kader ook.
Ja, precies. Want ik kan me voorstellen dat het een beetje kip of ei, hè?
Ja.
Als er meer meiden moeten komen, dan, dan komen er meer meiden of zo.
Ja.
Maar qua bestuursleden zou je wel iets gerichter en bewuster kunnen...
Stel je voor dat je er toch iets over had willen zeggen. Of dat je, dat je steun had gezocht, zeg maar.
Ja.
En de steunpilaren die er waren, dat waren mannen.
Ja, precies. Ja. Ja, precies.
Hè, en ik denk toch dat het voor meiden ook prettig is dat er gewoon... Ja, dat gemêleerder is. Dat het een diversere groep is, zeg maar. En wat dan ook wel, denk ik, veel gebeurde... op het moment dat je dan iets aankaart... waar je je misschien minder prettig over voelt... dan omdat mensen niet herkennen.
Ja, zeker. Ja.
Dat je dan zegt dat het een beetje weggewuifd wordt. Ja, ah joh, ze doen precies. Dat niet zo. Of,
onzeker, waarom? Er is nog nergens voor nodig. Ja.
Want Irene, even één stap terug. Je noemt een paar mooie... Je zei 10 geboden, je noemt er nu 2 of 3 of zo.
Ja.
Ja, ik vind ze nu al heel interessant. Ik denk, zo'n eerste les. Van, laten we voor een meisje, die heeft eerder die succeservaring nodig. Tegelijkertijd zeg je ook van, we hebben het ei nog niet gevonden. Soms zijn we een beetje onbewust, onbekwaam. Maar ik kan me voorstellen, misschien doe ik een aanname. Er zijn vast ideeën in jouw hoofd, hoe dan? Dus dat raken we nu misschien aan. Maar heb je tips voor de luisteraar die nu meeluistert? Dat je denkt, dit moeten we dus echt morgen doen. Als ik trainen ga geven.
Voor de meiden?
Nou, om die drempel wat kleiner te maken.
Ja. Ik denk oprecht aandacht hebben voor de meisjes in je groep. Geldt natuurlijk ook voor jongens, hè, voor alle kinderen. Maar zeker als meisjes in de kleine getalen zijn. Hè, we weten dat er een aantal sporten dat zo is. Bij de voetbal, bij tafeltennis is het zo. Nou, er zijn er vast nog wel meerdere, zeg maar... en andersom natuurlijk ook. Hè. Er zijn ook sporten waar minder jongetjes zijn.
Ja,
hè? Dus andersom geldt dat net zo goed. Maar aandacht hebben voor de kinderen. En ook aandacht hebben voor hun plek, zeg maar, in de groep. En zorgen dat iedereen zich uiteindelijk, zeg maar, prettig voelt. En ik denk, aandacht betekent ook echt... Dat is niet alleen maar dat je weet hoe iemand heet. Maar dat weet je, hè? Maar dat je ook echt iemand ziet als die binnenkomt. Dat je even ziet van, hoe staat iemand ervoor? Even een kort gesprekje hebt.
Precies. Maar heel plat gezegd zou je bijvoorbeeld heel streng adviseren... als je een meiden gaat werven en die komen... zorg dat er een volwassen, of in ieder geval vrouwen zijn... die kinderen
ook.
Opvangen, die meiden opvangen. Niet alleen maar mannen. Heb daar heel erg duidelijk over. Is dat ook iets wat je streng zou adviseren bijna?
Ja, ik vind dat, laten we zeggen, het ligt natuurlijk altijd wat genuanceerder. Er zijn hele goede mannelijke trainers die heel goed met vrouwen en met meisjes overweg kunnen. Maar ik denk als meiden voor het eerst ergens komen, of nog echt hun thuis moet worden, zeg maar, dat het ontzettend helpt als daar dames zijn, ja. Vrouwen zijn die daar zeg maar rondlopen. En ook in het kader zeg maar meedenken. Meedenken over beleid in ja. de uitvoering ja. zeg maar zitten. Ja. Dus ja. En ik weet nog heel goed. Mijn dochter die speelt zelf ook. En die ging naar Papendal voor een training. Die mocht naar zo'n soort selectietraining iets. En ik weet nog dat ik in discussie was zeg maar, met de hoofdtrainer op dat moment. Ook, ik had ook een wat andere rol, zeg maar, alleen dan sportouder. En ik zei, dat kan toch niet waar zijn. Je gaat zo meteen 2 weekenden met allemaal meiden trainen. En er is geen enkele vrouwelijke trainster bij. Dat kan niet. Dat moet je echt anders doen. En dat heeft hij ook gedaan.
Oh, mooi.
Dus okay, hij heeft geluisterd en hij heeft het gedaan. En hij was achteraf super blij, zeg maar. En dat gebeurd was. En dat we dat hebben gedaan. Ik denk toch... Maar de mensen moeten het zien. Je moet het zien en je moet het benoemen. Je moet er ook bespreekbaar maken. En dan ook nog... een trigger vinden, zeg maar, dat ze het ook echt gaan doen.
Het is wel fijn dat iemand nog luistert en ervoor hoop staat.
Nou, als Irene, zeker.
Sorry, ik wil ook een klein beetje uitzoomen, want dit is maar... Ja, het is een groot project, maar het is een project van meerdere onderzoeken die je nog doet. Ja. Kan je nog eens een aantal andere voorbeelden noemen waar je nu mee bezig bent?
We hebben net een subsidie gekregen om samen met Stichting Het Vergeten Kind... Een mooi project te gaan doen. Zij hebben een hele mooie interventie over het klimaat van aandacht ontwikkeld. En daar zijn ze al best wel ver mee. Zij hebben samen met de voetbalbond al projecten gehad, zeg maar, over de trainers daar op te leiden, zeg maar, in dat klimaat van aandacht. En dat gaat vooral over hoe maak je nou connectie met de kinderen? Hoe zorg je nou voor een sociaal veilige omgeving? En voor ons is dat in het jeugdsportkompas. Vooral de onderkant. Hè? Dus vooral het zorgzame klimaat neerzetten en het sociaal veilige klimaat neerzetten. En wat zij doen is heel erg bewustwording, maar ook tools aanreiken voor trainers van hoe ga je nou met kinderen zeg maar om als je het daarover hebt. Dus helemaal niet over de voetbaltechniek of wat dan ook, maar veel meer hoe ga je om met kinderen. En zij zijn druk bezig om dat klimaat van aandacht zeg maar ook verder in de sportwereld te brengen. En we gaan met hun een mooi project doen met 3 gemeentes. Om te kijken of we via de clubkadercoach. Dat is iemand die zeg maar verenigingen kan helpen om verder te professionaliseren. Om zeg maar ook stapjes te maken in. De doelen zeg maar, die ze hebben. Maar om te kijken of die clubkadercoach daar een belangrijke rol voor sportverenigingen ook in kan hebben.
Dus ze gaan de tool vanuit het klimaat van aandacht gaan ze aanreiken aan professionals. Dat zijn clubkadercoaches in dienst van gemeenten.
Ja.
Om vervolgens vanuit die clubkadercoach die trainers te bereiken.
Exact.
Op dit soort thema's als zorgzaamheid, sociaal veilig. Wat echt wel moeilijke thema's zijn.
Ja.
Toch?
Ja. Best wel lastig. En wat zij bieden, zeg maar, is dus clubkadercoaches aan de ene kant zeg maar de informatie, de tool zelf. Zodat de clubkadercoach daar zich ook dat gaat beleven en weet wat hij zeg maar moet doen op dat gebied. En aan de andere kant zeg maar gaan we ook kijken hoe we die clubkadercoach zeg maar in zijn kracht kunnen zetten. Dus hoe zorg je nou dat dan ook gaat landen, zeg maar, op de werkvloer. En wat Stichting Vergeten Kind ook doet, is helpen in de opleiding van al die trainers en coaches. Op het moment dat verenigingen inderdaad dat willen en daarmee aan de slag willen. Om dan ook die tool echt daar aan te bieden. En ik moet zeggen dat ik ben echt wel heel erg gecharmeerd van die interventie. En ik ben een deel zeg maar bij geweest tijdens toen ze dat met de KNVB hebben gedaan, zeg maar, voor de voetbalkampen. En ja, ik vond het echt ook heel mooi, zeg maar, om te zien hoe de jonge trainers, echt bijna allemaal meiden en jongens tussen de 18 en 25, hoe die daarvoor openstaan en dat eigenlijk ook opzuigen, omdat ze die behoefte voelen.
Okay.
En ook van, ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moet doen. En dan hebben, zo kan ik dat doen.
Okay.
Dus
het gaat echt leven. Dat zijn best wel moeilijke thema's, hè? Zorgzaam klimaat, veilig klimaat, wordt aan de hand van zo'n tool blijkbaar dus iets pragmatischer aangeboden en dat...
Ja.
Wordt als positief.
Ja, het wordt echt heel praktisch aangeboden met hele concrete voorbeelden. En ook, ik denk, voor de meeste trainers zo herkenbaar, zeg maar, als je met kinderen omgaat van wat is hun gedrag, hoe doen ze dat nou precies en hoe zou je daar dan op kunnen reageren?
En van mijn beeld, hoe werkt het dan? De stichting, hoe zeg je dat? Klimaat van Aandacht?
Ja, Stichting Het Vergeten
Kind.
Ja.
En en jullie vanuit het lectoraat. Wat is dan die samenwerking? Wat doen jullie dan? Wat doen zij dan?
Eigenlijk
zij
hebben we hebben elkaar een beetje gevonden, zeg maar, in dat thema. Hè? En ja, zij zijn eigenlijk...
Zij geven uitvoering aan zo'n interventie.
Juist.
En jullie doen onderzoek.
Ja.
Gaan jullie dat dan die interventie onderzoeken? Hoe werkt dat dan? Werkt dat zo?
Dat zouden we... Wat we nu in dit project gaan doen, is eigenlijk vooral kijken hoe kunnen we die clubkader coachen? Hoe pakt die nou zo'n rol? En hoe zorgen we nou voor dat dat... degene wordt die dat dan ook kan uitrollen, zeg maar, richting de praktijk, hè? Naar de sportverenigingen, zeg maar, toe. En dat is vooral de vraag. Dus als, stel dat het Stichting Vergeten Kind, zeg maar, dit zou uitbreiden naar meer gemeentes, en we gaan die clubkadercoaches opleiden, maar hoe maken we dan dat volgende bruggetje, zeg maar, hè? En hoe werkt dat dan? Wat hebben zij dan nodig, zeg maar?
Ja, okay.
En dan is het voor mij als onderzoeker, kijk ik vooral naar de punten, wat werkt nou? Wat helpt nou mee, zeg maar? Ja. En wat werkt eventueel tegen. En kunnen we dan wat werkt mee, zeg maar, versterken en wat werkt tegen misschien weghalen.
Ja.
En dan op die manier, zeg maar, kijken of we dat nog strakker en beter, zeg maar, neer kunnen zetten.
Mooi. Hey Irene, ik zoom weer even uit, want volgens mij kan dit rijtje misschien wel oneindig zijn met mooie praktijkvoorbeelden waar jij als onderzoeker mee bezig bent. Ik zoom even uit en ik ben gewoon benieuwd. Maar waar staat het land, Nederland, misschien zelfs internationaal, laten we even focussen op Nederland. Waar staan we over 10 jaar als het gaat over dit onderwerp? Als het gaat over die omgeving die fijn en veilig is voor een sporter?
Ja.
In jouw droom, hè? Dus droom
in mijn droom.
Wat zou dat zijn? Wat is het vergezicht?
Nou, het vergezicht is natuurlijk dat we die sportomgeving zo hebben gecreëerd, zeg maar, dat kinderen zich daar inderdaad echt prettig voelen, hè, gehoord voelen, gezien voelen, dat ze zich daar kunnen ontwikkelen. En dat eigenlijk ook, ja, dat is dan ook wel mijn ambitie, is dat we niet meer denken dat talentontwikkeling, zeg maar, alleen voor topsporters geldt. En dat geldt voor alle kinderen. En aan de andere kant, dat topsport ook nog steeds mag. Ja, dat kinderen die daar echt voor willen gaan, zeg maar, dat die ook de kans krijgen, zeg maar, om zich die kant op te ontwikkelen op een goede manier. Waarin we, zeg maar, echt meer pedagogisch verantwoord, zeg maar, dat ook met elkaar oppakken.
En daarop door, jij zei net ook, internationaal hebben jullie een rol, hebben jullie een samenwerking. Als je Nederland bekijkt op twee vlakken. Aan de ene kant topsportcultuur.
Ja.
Hoe hoog staan we dan wat jou betreft? En aan de andere kant pedagogisch klimaat. Hoe hoog staan we dan op die internationale ladder?
Ja, dat is een goede vraag.
Doen we dat goed?
Ik denk dat ik daar twee dingen op kan zetten. Volgens mij, ik was laatst in Singapore, zeg maar, en dan merk ik wel dat aan de ene kant is het buitenland soms heel jaloers op de kennis die we hebben en op hoe we dingen georganiseerd hebben en wat voor mogelijkheden er allemaal zijn, zeg maar, voor onze talenten om te ontwikkelen en de topsporters, zeg maar, in de begeleiding. Ja. Aan de andere kant, wat mij dan weer erg opvalt, waar ik dan weer jaloers ben op het buitenland, is dat trainer-coaches, dat wordt echt gezien als een vak.
Ja.
Dat is echt een professional die daar gewoon echt voor opgeleid is. En die daar ook een leven lang leren en eigenlijk een hele loopbaan heeft, zeg maar. Wat wij natuurlijk heel veel oplossen met, en niks te nadelen van vrijwilligers. Ik ben er zelf ook één. Maar wat wij oplossen in het land met vrijwilligers, met de goed bedoelde vrijwilligers.
Waarom ben je daar dan jaloers op? Want je zou kunnen zeggen dat vrijwilligers is het maatschappelijke goud van Nederland.
Zeker, ja.
En ik vind de samenleving.
Ik vind dat ook iets magisch, zeg maar. Maar
je hebt het niet over het pedagogisch klimaat of over het topsportklimaat? Of allebei?
Ja, eigenlijk voor mij gaat dat ook samen. Ik denk dat als je echt topsport goed wil bedrijven, dat je daar ook een pedagogisch klimaat, zeg maar, in die tak nodig hebt.
Nou, want deze kwam binnen vanwege jou wat je net vertelde, maar ook omdat ik een podcast met Ton Boot heb gehoord. En die kreeg de vraag, hebben wij een topsportcultuur in Nederland? En hij moest daar toch een tijdje over nadenken. Maar hij zei toen heel bewust ja. En hij redeneerde heel simpel. We zijn gewoon het allerbeste topsportland van de wereld, relatief gezien. Of dat helemaal zo is, weet ik niet. Maar we staan in ieder geval ergens in de top natuurlijk. Met klein landje, klein aantal inwoners. Maar heel vaak wordt gezegd, we hebben geen topsportcultuur in Nederland. Dat is eigenlijk raar. We hadden de hoogste prestaties. En we zeggen dat we geen topsportcultuur zijn. Dus en tegelijkertijd denk ik, misschien hebben we dan wel een relatief hoog pedagogisch klimaat. Wat is al Ik weet het niet. Het is echt een redenatie van niks misschien. Maar wat in ieder geval ervoor gezorgd heeft dat we dankzij dat pedagogische vrijwillige klimaat in Nederland zo'n hoog topsportland zijn.
Ja.
Kun je er iets van maken met wat ik nu zeg?
Dat is best wel een beetje chaos, zeg maar.
Ja, zeker. Dus nou, maak er alsjeblieft wat van.
Ik denk dat tot het probleem een beetje zit, zeg maar, als je het hier over hebt. Is dat, en dat is hetzelfde ook altijd, de discussie die ik had over wat is nou precies talent. Hè?
Ja.
Wat is een topsportcultuur dan? Zeg maar?
Ja.
Wat is dat dan?
Ja.
Wat versta je daar dan onder? Ja. En ik weet zeker dat als wij het daarover gaan hebben, dat jij daar toch net iets andere gedachten misschien hebt dan dat ik
geen
het
idee.
Heb. En ik denk dat als we over de landen heen kijken, zeg maar, dat dat zeker nog veel meer diversiteit gaat opleveren. Dus die discussie is altijd lastig als je daar niet concreter nog maakt van, maar wat verstaan we daar dan eigenlijk over? Wat is dan pedagogische cultuur? Wat is dan een topsportcultuur? En ik denk dat een pedagogische cultuur een preconditie is voor ontwikkeling. En ontwikkeling,
ja,
dat hoort bij, hè, dat is nodig voor een ook voor topsport.
Ja.
En ja, dus voor mij, dat is eigenlijk ook de reden waarom ik juist vanuit talent richting sportpedagogie ben gaan. Voor mij valt dat samen. En
zit er dan, zou er een verband? Ja, nee, nu gaan we echt anders.
Maar,
ja.
Twee dingen, want ik wil toch nog even terug voordat
voor
Job
de trainer.
Een gek bommetje neerlegde met de chaotische vragen. Maar, jij zei volgens mij iets, maar dat is een aanname. Ik wil het even toetsen bij je. Zou Nederland dus ook steviger zijn, zouden we dat ook stevig kunnen neerzetten als we gewoon veel meer vanuit die professionalisering gaan werken? Dus dat we, ja, niet meer zo afhankelijk misschien ook zijn van alleen maar vrijwilligers?
Ja, dat is een goede vraag. Dit is ook iets waar ik echt veel over nadenk. Zeker, zeg maar, ook voor mijn eigen bond, hè, voor de Nederlandse Tafeltennisbond. Ik vind de vrijwilliger bij de club en hoe je daar met elkaar omgaat en dat het een tweede thuis wordt, zeg maar. Dat is ook iets magisch. Hè, dat is iets moois. En het feit dat je uit zo'n setting, zeg maar, samen zulke gave dingen neer kan zetten. Of dat nou is in de breedte sport, zeg maar, of in de topsport, of in, hè, hele andere activiteiten. Maar dat vind ik wel echt iets magisch, zeg maar. En ik zou dat eigenlijk ook niet kwijt willen. Maar ik bedoelde misschien meer te zeggen, is dat we het belang en de waardering van onze coaches vaak veel, ja, lager, nou, neerzetten, ja, okay, dan dat, okay, we zouden, okay, willen. En ja, ik denk dat het onderschat wordt hoe moeilijk het is om een goede trainer, ja, of coach te zijn. En ook, zeg maar, hoe belangrijk het is om eigenlijk zo iemand te hebben in je club.
Zeker. Nou, en ook,
en of dat dan gelinkt is aan een professional of aan een andere waardering, dat vind ik wel lastig.
Irene, ja, want we gaan ook een beetje richting afronding en kijk naar de tijd. Maar dat was, ja, een soort van droomschets. De laatste vraag, inhoudelijke vraag in ieder geval, voordat we nog een slotrubriek hebben, is maar hoe ver zijn we dan nu? Dus, en dat is misschien ook wel een beetje waar Job naar de vraag van topsportcultuur, pedagogische cultuur. Hoe ver zijn we weg van die droom?
Die droom, ja. Ik denk dat we daar nog wel een generatie voor nodig hebben.
Oké.
Okay. Ja.
Dus jouw kinderen, die dat is onze toekomst.
Maar ja, weet je, ik probeer daar al. Er gebeuren natuurlijk al heel veel goede dingen. Maar als ik zo naar het hele sportlandschap, zeg maar, in heel Nederland kijk, zijn er ook nog heel veel verenigingen die we niet bereiken. En heel veel verenigingen hebben gewoon moeite om kader te vinden. En als ze dan al kader hebben, zeg maar, en ze hebben net alle, zeg maar, emmertjes gevuld, om dan nog even over de schutting te kijken, zeg maar, van, hey, moeten we ook nog iets doen met de rest van wat er eigenlijk nodig is? En sommige mensen zijn al blij dat we de deur open kunnen doen, dat er gespeeld kan worden, dat er een bestuurslid is, zeg maar, die over de financiën zorgt, hè, en dat er nog een voorzitter is, et cetera. Daar zit wel een zorgpunt, hè, want dat zijn verenigingen die eigenlijk, ja, net hun hoofd boven water houden. Daar kan je nog niet mee gaan zwemmen, hè, om dat maar zo te zeggen. Die zijn nog aan het water trappelen, hè, om te zorgen dat ze überhaupt in leven blijven. En dat ze niet, zeg maar, onder het waterniveau zakken. En wil je dan ook, zeg maar, ook nog een heel parcours gaan afleggen? Ja, dat is best wel ingewikkeld. Dus we hebben nog wel even nodig.
We hebben nog even,
ja,
nodig.
Maar er zijn ook gelukkig hele mooie initiatieven. Ja.
Gelukkig, laten we daar aan vasthouden. En daarmee gaan we richting een afronding. De laatste vraag die hebben. We hebben altijd een soort van openingsrubriek, hè? Maar ook een slotrubriek. En dat willen we altijd best wel een beetje pragmatisch neerzetten. Jij als onderzoeker, jij wordt ergens ook door geïnspireerd en geraakt. En je leest verhalen, je luistert misschien podcast, je leest boeken. Als jij één tip zou mogen meegeven aan de luisteraar die nu meeluistert, als het gaat over een verhaal, een artikel, een podcast, een tv-serie, wat zou je hen dan willen meegeven? Willen aanbevelen?
Ja, nou, en dat is... Ja, er gebeurt
je
best wel
heel veel.
Ja,
Irene,
ik pak mijn telefoon erbij.
Je hebt waarschijnlijk
je hebt mij van tevoren
opgezocht of zo.
Ja, je hebt mij zeg maar natuurlijk al...
Het stond in de briefing vooraf.
Ja, precies. In de briefing vooraf had je me deze vraag al een beetje gesteld. Dus ik dacht, ja, wat is nou iets wat ik recent zeg maar heb gelezen waar ik wel blij van werd?
Ja.
En dat was eigenlijk een mooi stuk op Sport Know-how XL.
Ja.
Waarin eigenlijk de twee werelden waar ik me vooral in begeef, de talent en zeg maar de pedagogische kracht, zeg maar, waar die samenkomen. En dat was een mooi stukje, de piramide van presteren en de rollende bal, door Bart Heuving, Tim Koning en Remco Koopmeiners. En daarin geven zij eigenlijk de verschillende klimaten, zeg maar, onder elkaar weer in een soort van piramide. Ja, weet je, dat is dan weer een soort model, zeg maar, waar het heel handzaam is opgeschreven, zeg maar, hoe je ernaar zou kunnen kijken. En wel vaker staan er stukjes op, maar die triggerde me dan een beetje. En toen dacht ik, ja, het is wel leuk dat er die werelden samen gaan komen.
Amai.
En dat wil ik wel de luisteraar dan meegeven.
Ja, het is goed. Nog één keer, de piramide van?
De piramide? Van de verschillende klimaten. En dat is het pedagogisch klimaat als basis. Het ontwikkelklimaat, zeg maar, wat er bovenop komt. En daarna pas in de top de twinklimaat. Waarbij je eigenlijk dus de verbinding schetst tussen wat moeten we nou doen, zeg maar, om de kinderen, zeg maar, goed te begeleiden op de verschillende fases, zeg maar, waar je in zit.
Nou mensen, dat wordt lezen. Sport Know-how XL. Dankjewel, Irene. Wij gaan nu echt afronden. En dat doen we altijd met onze outro tune. Die we ook gebruiken als intro tune. Zo creatief zijn we in deze podcast. Daar gaan we. Job en ik kunnen er meer... Oh, jullie horen hem niet natuurlijk. Maar wij kunnen er meer dromen. Irene, wij gaan afronden. Ik wil jou ontzettend bedanken voor je aanwezigheid. Je openhartigheid. Het delen van jouw mooie verhaal. En de missie waar je mee bezig bent.
Superleuk.
Ik wens je veel succes met alle werkzaamheden. En ik wil aan alle luisteraars... Ik wil Job, jij ook bedankt.
Ja, ja.
Je zat er lekker in vandaag, jongen. Ja, goed gedaan.
Was ik co-host of was ik...
Ik heb nog een vraag aan jou. Kan je zelf een beetje tafeltennis eigenlijk niet?
Ik ben ontzettend goed in tafeltennis.
Ja?
Ja. Wel een beetje dat camping...
de camping tafeltennis. Rond de tafel?
Ja. Zeker.
Ja?
Ja.
Mooi. Nou, dan doen we binnenkort een potje.
Potje.
Benieuwd,
bedrijventoernooi bij het tafeltenniscongres.
Oh.
Ja, een bedrijventoernooi.
Tafeltennis komt eraan.
24 maart.
Lieve mensen, we zijn alweer aan het ouwe hoeren. Oh, 24 maart wordt nog even geroepen. We gaan afronden. Dank aan iedereen die hier was. En wij hopen u weer te zien in de volgende podcastaflevering.